Goedemorgen. Van harte welkom hier in Gods huis. Fijn dat we hier weer met elkaar samen mogen komen om te luisteren naar zijn woord, om hem te eren en te prijzen en om hem samen te ontmoeten. Ook de mensen die thuis met ons meeluisteren, van harte welkom en fijn dat u op deze manier ook met ons verbonden bent. We gaan vanochtend lezen uit Lucas en uit Johannes en in beide gedeelten komen we Petrus tegen die een gesprek heeft met Jezus. En we beginnen met Lucas 22, vers 54 tot en met 62. Ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: "Die man hoorde er ook bij." Maar hij ontkende: "Ik ken hem niet eens." Even later merkte een ander hem op en zei: "Jij bent ook een van hen." Maar Petrus zei: "Wel nee man, helemaal niet." En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: "Jazeker. Die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea." Maar Petrus zei: "Ik weet niet waar je het over hebt." En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: "Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen." Hij ging naar buiten en huilde bitter.
Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Die zin uit het liedje van Treintje Oosterhuis schoot door mijn gedachten bij het lezen van het verhaal van de verloochening van Petrus. Ken je mij? Wie ken je dan? Petrus, die een leerling was van Jezus, dacht Jezus goed te kennen. Hij dacht te weten waar hij aan toe was met Jezus. Maar in die nacht waarin Jezus gevangen genomen werd, ontdekte Petrus dat hij zich vergist had. Je kunt de hoofd van Petrus zeggen, maar je moet hem in ieder geval nageven dat hij lef had. Meer dan de meeste van de andere leerlingen. Want die gingen er allemaal vandoor toen Jezus gevangen genomen werd. Waren nergens meer te bekennen. Petrus was tenminste nog een van de twee die samen met Johannes achter de groep aanging die Jezus wegbracht. Hij vluchtte niet helemaal weg. Hij volgde op afstand, staat er. Petrus blijft tot het laatst zo nieuwsgierig. Wat gaat Jezus doen? Wat gaat hij zeggen? Het is natuurlijk ook bijna niet voor te stellen wat daar gebeurt. Laat Jezus, die mens met zoveel macht, het nou echt zomaar gebeuren dat hij gevangen genomen wordt. Veroordeeld wordt. Of komt er op het moment dat het bijna fout gaat, toch nog een verrassende wending. Zoals we een paar weken terug hier lazen uit Lucas 4, toen Jezus helemaal aan het begin ook meegenomen werd, omdat ze hem van de rots af wilden gooien. En opeens stond hij op en liep hij tussen hen door weg. Petrus blijft benieuwd en wil daarom zo dicht mogelijk bij Jezus zijn. Maar dat brengt hem wel flink in de problemen. Want terwijl hij nadenkt, aarzelt over die vraag: ken ik me nu eigenlijk wel of heb ik me vergist? Wordt Petrus gedwongen om zich uit te spreken. Want hij wordt herkend. Staat er heel mooi in het Grieks, letterlijk staat er: dat dienstmeisje zag Petrus in het licht. Hij staat er dicht bij het vuur en hij staat vol in beeld. Ze keek met grote inspanning, staat er dan. Je ziet haar denken en dan zegt ze: hey, maar die was er ook bij. Hij was ook met hem. Maar Petrus reageert meteen scherp, verloochent het, ontkent het en zegt: ik ken hem niet. En stel me ze voor dat hij toen een beetje een stapje achteruit heeft gedaan. Iets minder in het licht. Maar het helpt niet, want nog twee keer is er iemand die hem herkent. En het wordt steeds stelliger gezegd. Jawel, jij hoorde er ook bij. En Petrus wordt ook steeds stelliger in zijn ontkenningen. Ik ken hem niet en ik weet niet eens waar je het over hebt. Was dat angst van Petrus om ontdekt te worden? Natuurlijk zal hij ook bang geweest zijn, maar als je zegt ik ken hem niet, heeft dat in de Bijbel nog wel meer, veel meer, een diepere lading. Kennen, dat is in de Bijbel het woord voor met iemand vertrouwd zijn. Echt met die ander optrekken. En waar Petrus nou precies zijn twijfels over heeft, is of hij nog wel vertrouwd met Jezus wil zijn. Want Jezus is zo anders dan Petrus had verwacht. Een mogelijke koning die zich laat gevangen nemen zonder slag of stoot. Die zwijgt tegenover alle valse beschuldigingen. Petrus ziet er geen heil meer in. Als dat Jezus is, dan ken ik hem niet meer. Dan hoeft het voor mij niet meer. Dan is het over tussen hem en mij. Klaar ermee. En Petrus ontkent het dus 3 keer. Definitief wat hem betreft. En precies op dat moment kraait er een haan. Jezus had dat voorspeld. Toen Petrus nog kort hiervoor vol overtuiging beweerde dat hij zich desnoods met Jezus gevangen zou laten nemen en met hem zou sterven. Toen zei Jezus tegen Petrus: de haan zal niet kraaien voordat je mij 3 maal verloochend hebt. En toch, als je dit gedeelte heel goed leest, dan zie je dat het niet die kraaiende haan is waar Petrus doorbreekt. Maar het is omdat precies op het moment dat die haan kraait, Jezus zich omdraait en Petrus aankijkt. Er is geen mogelijkheid voor een gesprek, maar Jezus ziet om. Er staat letterlijk zoiets als: zijn oog rust op hem. Petrus ziet wat hij zelf niet meer zag zitten. Ken ik hem? Hij kent mij. Ken je mij? Wie ken je dan? Petrus dacht Jezus te kennen. Dacht te weten wat hij van hem kon verwachten. Maar Jezus bleek anders dan Petrus had gedacht. Toen wilde hij hem niet meer kennen. Nadrukkelijk zelfs. Toen was het wat Petrus betreft over. Als niet Jezus zelf had omgezien. Ken je mij niet meer? Ik ken jou wel, zegt Jezus. Begrijp je dan ook iets van de tranen van Petrus? Dat je jezelf leert kennen. En dat je jezelf tegenvalt. Maar dat je juist dan ontdekt gekend te zijn. Door degene die jou dieper kent dan jij jezelf ooit kent.
We lezen verder uit Johannes 21, vers 14 tot en met 19. Dit was al de 3e keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde: ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei: wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde: Ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Jezus zei: Hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem: Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou? Jezus zei: Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: Volg mij.
Het lijkt een andere wereld. En een eeuwigheid later. Van die binnenplaats waar Petrus Jezus verloochend had en hij huilend naar buiten liep, nadat Jezus zich omdraaide en hem aankeek. En dan nu dat strand, waar die leerlingen bij elkaar zijn, met Jezus erbij. Het lijkt een eeuwigheid, maar het is een week of twee. De manier waarop de leerlingen naar de wereld kijken, is wel totaal veranderd. Naar wat voor hen de zwartste nacht leek. Het ergste wat ze hadden kunnen denken, dat Jezus stierf en al hun hoop vervloog. Kwam er iets nieuws, zo groots, zo indrukwekkend, dat ze, vertelt Lucas, het van blijdschap eerst niet konden geloven. Dat Jezus aan hen verscheen. Hij was het echt. Het duurde even, maar ze herkenden hem. En ze hoorden zijn eerste woorden. Vrede met jullie. Shalom. En nu zijn ze er weer. Alle 11. Die 9 die op die avond weggevlucht waren, nergens meer te bekennen waren. Maar ook die 2, Johannes en Petrus, die dan nog wel tot op die binnenplaats waren meegegaan. En ze zijn weer samen. Wat verbindt die mensen? Dat is Jezus. Die erbij is. Met wie ze samen gegeten hebben. Aan één tafel. En als dat eten voorbij is, zegt Jezus: Petrus, nog even een vraag aan jou. En dat is niet zo gek natuurlijk. Na alles wat er gebeurd is, zou je wel zo'n vraag verwachten als: heb jij, Petrus, misschien nog iets tegen mij te zeggen? Wil je misschien nog ergens sorry voor zeggen? Zo'n soort vraag. Maar Jezus vraagt Simon, zoon van Johannes: heb je mij lief? Meer dan alle anderen hier. Vroeger was Petrus daar diep van overtuigd dat hij meer dan alle anderen bij Jezus zou willen zijn en blijven. Al zouden alle anderen hem alleen laten, hij niet. Nu is Petrus een stuk bescheidener. In zijn antwoord zegt hij niks over de anderen. Hij zegt alleen: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Maar Jezus vraagt het niet 1 keer, maar ook hier 3 keer. En er komt er iets van het verdriet terug bij Petrus, omdat het hem herinnert aan dat 3 keer verloochenen van Jezus. Maar Jezus doet het niet om het erin te wrijven. 3 keer, dat is in de Bijbel altijd, dan is het definitief. Toen Petrus 3 keer gezegd had: ik ken hem niet. Toen was het, om het zo maar te zeggen, over. Zo leek het. En nu wil Jezus Petrus ervan verzekeren. Dat het weer voor altijd goed is. 3 keer de vraag. heb je mij lief? Na 3 keer weet Petrus zeker. Het is goed. Het is weer goed. Tussen Jezus en mij. Het was heel persoonlijk. Jezus en Petrus. Maar als je goed leest, dan zie je, de anderen waren er allemaal gewoon bij. Ze zaten nog aan tafel. Waarom doet Jezus dat? Nou, die verloochening was openbaar. Iedereen die erbij was, kon het horen. De belijdenis van Petrus is dat ook. Jezus helpt Petrus om voor God en voor de mensen uit te spreken. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En dan bevestigt Jezus Petrus ook weer op zijn plek. Niemand van de anderen hoeft er ooit nog op terug te komen. Of te denken dat Petrus, door wat hij gedaan heeft, er niet meer bij hoort. Geloof is dus ontzettend persoonlijk. En dat is iets wat wij juist in deze weken, de lijdensweken, waarin we stilstaan bij wat de Heer Jezus gedaan heeft, op zich moest nemen. En dat is een heel belangrijk punt in die weken. Dat je voor jezelf, iedereen van ons, weet wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Wat het hem gekost heeft om het goed te maken tussen God en jou. En daarom terecht dat we geloven vaak een persoonlijke relatie met Jezus noemen. Maar het is ook meer dan dat. Want wat doet Petrus daar eigenlijk na zijn verloochening bij die anderen? Waarom wil hij en waarom durft hij nog bij hen te zijn? En net zo spannend is de vraag, waarom vinden die anderen het blijkbaar ook goed dat hij er gewoon bij is? Op zijn minst is er eentje, Johannes, die in ieder geval geweten heeft van die verloochening. Maar wat moet je als zo'n groep met iemand die publiekelijk en hardgrondig heeft gezegd, ik niet, ik ken hem niet, ik ben er klaar mee. Dat is aanvaarding in de diepe Bijbelse betekenis. Aanvaarding in de kerk, dat betekent dat we elkaar niet zien als mensen die het met elkaar getroffen hebben. Maar dat we elkaar zien als mensen die het met Jezus getroffen hebben. En dat Hij degene is die ons verbindt. Dus waarom ben je vanmorgen hier? Wie je ook bent, hoe je hier ook gekomen bent, al was het de eerste keer. Het eerste wat gezegd moet worden is, je bent hier omdat de Heer naar je omziet. Zijn oog rust op jou. En hij vraagt, heb je mij lief? Maar ook als je hier gekomen bent, voor je gevoel, met jouw geloof, en met het diep verlangen dat jouw geloof versterkt zal worden door deze dienst, dat jouw relatie met Jezus erop vooruit gaat, door wat we meemaken, door wat we horen, door wat we zingen. Ook dan vraagt Jezus, heb jij mij lief? Meer dan de anderen hier? Petrus die faalde het hardst van allemaal. Waardoor hij het afleerde om ooit nog te denken dat anderen minder liefde voor Jezus hadden dan hij. En precies die Petrus koos Jezus uit. Om, zoals hij zei, allereerst zijn lammeren te wijden. En te zijn voor de meest kwetsbaren. Voor diegenen die ook niet altijd zo zeker zijn van hun geloof. Die zich soms voelen wankelen. Petrus weet ervan. Petrus mag ervoor gaan zorgen, zegt Jezus. En ook zijn schapen hoeden. Petrus krijgt de taak om te zorgen voor en leiding te geven aan die gemeente. De verzameling van mensen die Jezus lief heeft. En die met vallen en opstaan van Jezus zijn gaan houden. Is het niet een beetje een vreemde keus om daar een Petrus voor te vragen? Zou bij ons toch niet door de test komen? Wij vinden het vreemd. Maar Jezus doet wel vaker dingen die wij vreemd vinden. Dat wij denken, zo kende ik hem nog niet. En Jezus wil dat we hem nou juist wel gaan kennen. En hij blijkt niet zo heel benieuwd naar de vraag of jij weet, u weet, hoeveel anderen van hem houden. Hij vraagt wel, heb jij mij lief? En als je dan zegt, ja Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Weet je, de mooiste manier om dat dan te laten zien. Dat je hem kent. Dat je van hem houdt. Dat je ontdekt hebt dat hij allereerst van jou houdt. De mooiste manier om dat te laten merken is jouw liefde. Jouw zorg. Jouw inzet. Voor die mensen. Die Jezus lief heeft. Er zijn en geloven samen met de anderen. De kerk dus. In het eerste vers dat we lazen, zagen we Petrus en er stond voor hem. En hij volgde hem. Hij loopt, om het zo te zeggen, achter de feiten aan. In het laatste vers dat we lazen, eindigt hij met de woorden, volg mij. Amen.